Hey, leuk dat je luistert of kijkt naar deze aflevering van Helen's Choice. In deze aflevering gaan we het hebben over het oplossen van een arbeidsconflict. En waarom hebben we het daarover? Als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je dat het voornamelijk gaat over persoonlijke groei. Het gaat over het volgen van je hart, het ontdekken van je passie. En vandaag dus over arbeidsconflict, want heel veel mensen die bij mij terechtkomen voor coaching. Die hebben dit meegemaakt. Die komen net uit een situatie waarbij ze in conflict zijn geweest met een werkgever. Nou, hebben ontslag gekregen. En dat maakt altijd enorm veel indruk op iemand. Dat heeft natuurlijk een enorme impact, hè, als je in conflict komt met je werkgever. Je krijgt te horen dat je het misschien niet goed doet en dat ze van je af willen. En dat doet enorm veel. En een advocaat zoals Ed, die is er ook om bijvoorbeeld een medewerker daarin bij te staan. En als je denkt dat dat puur om het juridische gaat, dan moet je zeker luisteren, want Ed heeft een hele andere visie. En het is zelfs zo dat met zijn bomvolle praktijk hij eigenlijk bijna nooit in een rechtszaal te vinden is. Want hij heeft altijd de intentie om eruit te komen dat hij een oplossing vindt die voor beide partijen tot tevredenheid leidt, waardoor dus heel veel ellende bespaard blijft, heel veel kosten die onnodig zijn. En op deze manier wil hij zijn cliënten, als dat medewerkers zijn, want hij staat soms ook werkgevers bij, hè, maar als dat bijvoorbeeld medewerkers zijn, dan vertelt hij ook in het gesprek hoe belangrijk het voor hem is om mensen ook weer veilig te laten voelen, om zich weer veilig te laten voelen in de toekomstige stappen, in hun toekomst, hè, na dat conflict of na dat ontslag. In deze podcast ga je ook horen hoe gedreven hij is en hoe hij dat omzet in het schrijven van zijn tweede boek, Recht zonder toga, en het oprichten van zijn gelijknamige platform, want hij wil juist dat er iets verandert in de manier waarop we met het recht omgaan in Nederland, waarbij nu nog heel veel eigenlijk geprocedeerd wordt, terwijl hij ziet hoeveel beter het is als het niet zo ver hoeft te komen. En daarvoor is het heel belangrijk dat je niet alleen naar de letter van de wet kijkt, maar dat je ook naar de psychologische kant kijkt en de emoties die komen kijken bij zo'n conflict. En dat je leert om daar op een goede manier mee om te gaan, zodat je ervoor zorgt dat het goede gesprek ook gevoerd kan worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ik hoop dat het waardevol voor je is en deel dat ook vooral met anderen die daar iets aan kunnen hebben. Welkom Ed in deze podcastaflevering. Echt superleuk dat je te gast wil zijn vandaag om jouw verhaal te delen en een kijkje te geven in jouw wereld van arbeidsrecht.
Ja, dankjewel Helen, aan jou voor je uitnodiging en leuk om dit met jou samen te doen. Dus ik zou
Ja.
zeggen, laten we er lekker een vliegende start van maken en ik geef het woord lekker terug aan jou gelijk.
Ja. Ja, ik heb jou geïntroduceerd als advocaat arbeidsrecht, maar hoe, hè, zonder die woorden te gebruiken, hoe zou jij uitleggen aan iemand wat je nou eigenlijk doet als advocaat in arbeidsrecht? Waar ben je dan vooral mee bezig?
Waar ik vooral mee bezig ben, dat is om te zorgen dat mensen en organisaties gewoon weer ongestoord verder kunnen met hun toekomst. En dat is dus heel wat anders, hè? Misschien de meeste advocaten zouden misschien zeggen, nou, als een cliënt mij belt, dan kijken hoe ik zijn belangen juridisch het beste kan verdedigen en naar de rechter kan stappen. En eigenlijk is dat iets wat natuurlijk bij mij ook altijd meespeelt, hè? Maar pas eigenlijk helemaal aan het einde van het proces. Ja, als ik echt geen kant meer op denk te kunnen behalve rechter, dan ga ik eens naar het juridische kijken. Maar eigenlijk vanaf moment 1 dat een cliënt bij mij aan de deur komt, hè, aan de bel trekt en die zegt, joh, ik heb een advocaat arbeidsrecht nodig, dan ben ik maar met één ding bezig. Van je verhaal luisteren natuurlijk van wat er precies aan de hand is. Hè. Of je nou werkgever of werknemer bent, dat maakt voor mij op zich niet uit. En ik doe ook nog eens een keertje marktsector en overheid. Hè. Dus ik doe ook die twee, zowel marktsector werkgevers en werknemers als overheidssector werkgevers en werknemers. Ja, en al die mensen, werknemers natuurlijk wat meer dan werkgevers, heb ik eigenlijk maar één vraag voor joh, weet je, ik kan er heel juridisch naar kijken. En als het nodig is, ga ik dat ook doen. En als ik het juridisch gevecht voor je moet voeren, dan ga ik daar vol met passie in. Dan ga ik echt tot het gaatje of te dwars doorheen om je belangen te behartigen. Maar weet, als ik die kant op moet, dat je heel veel tijd, frustratie, geld gaat kosten. Laten we eerst eens even kijken van hoe we bijvoorbeeld een laagdrempelige oplossing kunnen vinden. Ja, waardoor we het recht dus eigenlijk, Helen, in de kern samengevat, niet als geschilbeslechting gaan gebruiken, maar als conflictoplossing. En daar zit eigenlijk, denk ik, de kernaanpak van mijn praktijk.
Ja, wat mooi. En ik zag ook op jouw website stond ook beschreven dat dat in 90% van de gevallen jou ook wel lukt, hè? Om eigenlijk niet naar de rechter te gaan, maar om voor die tijd al een oplossing te vinden waarbij allebei de partijen ja, tevreden zijn met de uitkomst. Is dat ongewoon in zeg maar jouw vakgebied? Is dat normaal gesproken een lager percentage wat eigenlijk tot een akkoord komt?
Ja, nou is arbeidsrecht op zich trouwens op zich wel een vakgebied waar veel in gedeeld wordt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar elke collega-advocaat die ik tegenkom en die ik vertel hoe mijn praktijk in elkaar zit, ook arbeidsrechtadvocaten, maar dus ook allerlei advocaten uit allerlei andere rechtsgebieden, die staan me allemaal met hele grote ogen aan te kijken en die zeggen: hoe kan het nou dat jij zo een praktijk voert? Weet je, niemand die snapt er ook wat van. Ik kan het je heel simpel toelichten, Ellen. Wij zitten nu bijna eind 2025. Ik ben dit jaar nog niet één keer bij een rechtbank of bij een hof of waar dan ook geweest. Nog niet één keer heb ik een procedurele oplossing moeten bewerkstelligen. 2019 was mijn eerste jaar dat ik echt helemaal niet in de rechtszaal kwam. De jaren daarvoor en daarna kom ik er 1 à 2 keer per jaar. En als ik er 3 keer per jaar naartoe moet, vind ik dat ik dat jaar mijn werk niet goed gedaan heb. En nu 2025, ik weet of er moet nog iets heel raars gebeuren in de decembermaand, maar dat geloof ik niet, wordt dus mijn tweede jaar dat ik echt 0,0 keer in de rechtszaal ben geweest. Terwijl ik gewoon een hele drukke advocatenpraktijk heb, hè. Ik ben er 6 dagen per week mee bezig. Nou, en waar zit nou het verschil met die andere advocaten? Hè? Want dat was jouw vraag. Gemiddeld advocaat die staat soms wel 2, 3, 4 keer per week in de rechtszaal. En als je dan mij 0 keer daar tegenaf zet, hè, dan heb je al in de gaten dat ik dus echt op een andere manier met het recht omga dan de meeste van mijn collega-advocaten. En daar gaat natuurlijk straks mijn boek Recht zonder Toga en mijn platform Recht zonder Toga gaat daar ook over. Hè? En dan zegt de naam Recht zonder Toga al heel veel, denk ik.
Ja, zeker. Ik vond het ook een hele goede titel voor je platform en je boek. En daar wil ik straks ook zeker meer van weten. Maar je zegt dat jouw collega's daar eigenlijk verbaasd over zijn. Maar gaat die verbazing dan vooral over dat jij ervoor kiest om er zo mee om te gaan? Of dat het je lukt om zo weinig naar uiteindelijk bij de rechter terecht te komen?
Ik denk het laatste. Ja, kijk, advocaten zijn ook gewoon mensen, hè? Natuurlijk, mensen heb je in allerlei types en gradaties, hè? Dat zijn van de duifjes tot de haviken, om het zo maar eens te zeggen. En die kom je natuurlijk in de advocatuur ook tegen. En de echte havikadvocaten, ja, die zijn natuurlijk alleen maar aan het jagen en aan het vechten en prooi zoeken en noem maar op allemaal. Maar de meeste advocaten die ik tegenkom in mijn praktijk zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En wat doe je als mens? En zo staat het trouwens ook wel in de orderegels hoor. Wij moeten altijd wel proberen als advocaat om te kijken: kunnen wij een zaak gewoon in de minne regelen? Gewoon de zaak op een nette manier oplossen. Het is ook eigenlijk niet de bedoeling van het vak van advocaat dat je. Dat je meteen de juridische diepte induikt en dat je, alhoewel een aantal advocaten dat dus wel doen, en dan meteen met allerlei dreigbrieven komen met sommaties en dwangsommen en schadevergoedingen en alleen maar vinden dat de wederpartij het verkeerd heeft gedaan en de eigen cliënt alleen maar goed, hè, die zijn er wel. Maar de meeste advocaten die zijn natuurlijk op zich wel schikkingsbereid, hè, zoals dat in onze vakterm heet. Alleen, ik heb mij er echt in gespecialiseerd in de afgelopen 20, 30 jaar om tot in detail door te krijgen hoe werkt nou precies de rechtsstaat en hoe kan ik nou met dat recht ombouwen van geschilbeslechting via de rechter naar conflictoplossingen. Dus het recht niet als juridische geschilbeslechting zien, maar als juridische conflictoplossing. Ik heb daar een psychologische leermeester in gehad. Ik heb mij in allerlei psychologische theorieën verdiept wat dat dan gaat. En stapje voor stapje, en zeker ook door het schrijven van mijn boek, ben ik steeds dieper kunnen doordringen in die materie. En ja, weet ik dus inmiddels als geen ander hoe ik uit die rechtszaal weg kan blijven en wat daarvoor nodig is. En ik denk dat ik op dat punt dat ik echt een voorloper ben, durf ik wel te zeggen, in de Nederlandse rechtsorde. En straks via mijn platform en boek wil ik ook dus echt rechterlijke macht en advocatuur gaan onderwijzen, gaan doseren, hoe ze dit wellicht op dezelfde manier zouden kunnen doen als ik. Daar gaat mijn passie over straks in mijn project Recht zonder Toga.
Ja, wat mooi zeg. En waarom vind je het zo belangrijk? Wat voor effect heeft dit op jouw cliënten? Stel dat het, als we even vanuit gaan dat het ook heel veel medewerkers zijn die eigenlijk in een conflict terechtkomen, bijvoorbeeld met hun werkgever. Wat betekent het voor hen? Wat zie jij in de praktijk dat het met hen doet als het op deze manier opgelost kan worden in plaats van dat het helemaal tot aan de rechtbank toe gaat?
Ja, kijk, in de allereerste plaats natuurlijk een stukje financiën. Ja, als ik ga procederen, dan moet ik een verzoekschrift schrijven of een dafvraag schrijven. Dan moet ik gesprekken met de cliënt voeren. Ik moet natuurlijk vooraf al overleggen met de wederpartij. Of tenminste, meestal gebeurt dat wel zo. Dan moet ik naar een terechtzitting toe. En dan moeten we nog een verweerschrift krijgen in de tussenliggende tijd. Moet ik bestuderen? Moet ik met mijn cliënt bespreken? Nou, alleen deze korte uiteenzetting, hè, en dan heb je het alleen over de echt basale processtappen die je in zo'n procedure neemt. Kun jij voor jezelf natuurlijk al 100% afleiden, daar gaat heel veel tijd in zitten. Ja?
Ja.
We hebben een oud spreekwoord in Nederland en die zegt: als je procedeert om een koe, leg je er een op toe. Ja? Dus in de allereerste plaats help ik je vooral als cliënt, ja, als we uit die rechtszaal kunnen blijven en veel sneller kunnen schikken, help ik je financieel. Advocaten zijn duur. We hebben ook nog eens een keer een hele slechte naam over het algemeen in de markt, hè, dat we elke 5 minuten schrijven en dat je torenhoog rekeningen van advocaten krijgt als je daar een keer mee geconfronteerd wordt. Een van de dingen die ik als mens super, super belangrijk vind, zeker naar de werknemers, hè, werkgevers die malen daar vaak een stuk minder om, maar zeker mijn werknemerscliënten die het allemaal uit een gezinsbudget moeten betalen, ben ik er heel erg op gespitst om mijn tijd zo minimaal mogelijk te maken. En sterker nog, als ik een procedure voer bij de rechter en via het juridische gevecht krijg ik een uitkomst waardoor mijn cliënt wint. Ja, stel nou eens dat ik dat met heel veel moeite voor elkaar heb gekregen, hè, en dat ik 10.000 euro van mijn cliënt heb verdiend. Hè, en dan krijgt mijn cliënt mijn rekening en dan staat er 9.500 euro op. En dan
Ja.
zeg ik, ja, wat heb je nou echt gewonnen? En dan zegt hij 500 euro. En op het moment dat ik een goede deal sluit voor mijn cliënt, waar echt alles in zit wat beide partijen nodig hebben, dan slaag ik er, zeker als ik de werknemers bijsta, slaag ik er vrijwel steeds. Ja, het is geen 100%, maar bijna altijd slaag ik erin. Ja, als ik een nette deal sluit, waar ook die werkgever dan begrip voor heeft, dat hij zegt, oké, neem ik de kosten rechtsbijstand voor mijn rekening die jij hebt moeten maken voor jouw cliënt. En dan is dus de volle einduitkomst, hè, diezelfde 10.000 euro, laat het daar maar even kort op samenvatten, die zijn voor mijn cliënt en ook de kosten rechtsbijstand, die hoeven daar niet meer van te worden afgetrokken. Ja, dus in de
Ja.
allereerste plaats is het voor heel veel van mijn cliënten gewoon puur financiële win dat ik op deze manier mijn praktijk voer. Ja, en als ik natuurlijk 0 keer per jaar in de rechtszaal kom hellen, dan weet je al dat dat jaar in elk geval 100% van mijn cliënten van dat voordeel gebruik hebben kunnen maken. Ja,
Ja.
en niet 50% als ik elke week 1 of 2 keer in die rechtszaal sta met een dik betoog en mijn toga aan en
Ja.
een besje om en noem maar op allemaal. Ja?
Ja.
Nou, dat is de financiële kant van de zaak. Wat ik nog veel belangrijker vind is, en als je straks mijn boek gaat lezen in hoofdstuk 3, kom je dat ook echt even tegen. Ik heb helemaal ook afgepeld, waar zitten nou eigenlijk conflicten? Hè? Ik heb dus een psychologische leermeester gehad, vele jaren lang. Af en toe is hij nog mijn leermeester. Hij heeft ook mijn boek meegelezen. En
Ja.
vanuit psychologisch oogpunt ook gezegd, Ed, zo kan het wat je er als jurist van gemaakt hebt. Dan gaat het dus eigenlijk gewoon puur om de menselijkheid die erin zit. Ja? Om te kunnen zeggen, ja, weet je, het is niet alleen financieel. Maar ook als mens. Hè, je hebt een conflict. Hè, en bij de rechter, als je dat gevecht aangaat, dan gaat het altijd over de inhoud. Hè. In arbeidsrecht gaat het over ontslag, of het gaat over vakantiedagen, of het gaat over verlof, of het gaat over je pensioen, of whatever. Hè, of een combinatie van die factoren. Ja, maar daar zitten de conflicten niet in. Ja, want weet je, Helen, als jij en ik een gesprek met elkaar voeren, hè, al is het nog zo'n ingewikkeld gesprek, hè. Als jij en ik gewoon alle twee er rustig onder blijven en we blijven gewoon rustig met elkaar puzzelen en zoeken naar de oplossingen, dan vroeg of laat vinden jij en ik samen die oplossing.
Ja.
Ja? Niks aan de hand, hè? En als wij die oplossing niet kunnen vinden, dan zeggen we op een gegeven moment tegen elkaar, joh, Ed, of joh, Helen, weet je, we zijn al zo lang bezig, we redden het niet om die oplossing te vinden. We gaan zoeken naar een alternatief. Wat is nou het beste alternatief? Of anders parkeren we het een paar maanden, komen we over een paar maanden nog een keer bij elkaar terug en dan gaan we het weer opnieuw bekijken. Ja?
Ja.
Dus hoe ingewikkeld het conflict ook is, hè, als je er rustig over blijft praten, los je het altijd op of je vindt een passend alternatief. Ja? En de kernwoorden daarvan zijn altijd, ik snap het, hè, dat je snapt waarom dat er niet kan worden opgelost, maar waardoor je dus niet in je emoties schiet. Wanneer gaat het mis? Op het moment dat jij denkt, hey, die ad aan die andere kant van de lijn, die probeert mij iets in mijn maag te splitsen waar ik helemaal niet op zit te wachten. Dit vertrouw ik even niet meer. Hè? En dan gaan bij jou je nekharen een beetje overeind staan. En dan denk je, oh, wacht eens even, vriend, Ed. Als jij dat zo doet, dat kan ik bij jou ook. Hè? Dus wat doe je? Jij denkt van, dan probeer ik jou ook even te grazen te nemen. Nou, in de kern, en dat kan steeds hoger oplopen, Ellen. En dat zie je natuurlijk in de juridische praktijk altijd. Het is al heel hoog opgelopen. Hè? En
Ja.
daar gaan we straks over praten. Dan moet je het dus weer naar beneden zien te brengen.
Ja.
Ja? Als het heel hoog opgelopen is, dan valt er eigenlijk geen redelijk gesprek meer te voeren. Kom je in dat juridische gevecht terecht. Ja? Terwijl als je daar niet komt, dan kun je gewoon rustig conflictoplossend bezig blijven. Het verschil tussen die twee is dat als jij en ik dat gesprek rustig met elkaar voeren, dan doen we dat vanuit onze cortex, hè, het deel van onze hersenen, ja, waarvan gewoon rustig probleemoplossend vermogen onderdeel uitmaakt. En op het moment dat jouw nekharen op gaan kriebelen en jij denkt, ik ga die Ed een verbale dreun voor zijn oren geven, ja, dan komt het limbisch stelsel komt erbij kijken. Ja, en dat
Ja.
is dus waar de emotie zit. Dus wanneer gaat het mis in het gesprek over een ingewikkeld probleem? Op het moment dat er emotie bij komt. Is het een
Ja.
beetje emotie, is dat niet zo erg. Maar is het heel veel emotie, ja, dan valt er geen redelijk gesprek meer te voeren. Wat betekent dat dan nou voor mijn verhaal? Ook als je mijn boek leest straks. Conflicten zitten dus nooit, 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 nooit op de inhoud. Ja, want als je rustig bij het water los je ze op, zitten altijd in de relatie. En waar kijkt nou die rechter naar? Die kijkt alleen maar naar de inhoud. Is het ontslag terechtgegeven? Is het verlof terecht ingehouden? Moet er een kort gedingvordering worden toegewezen? En dat doet hij ook nog eens een keertje niet op basis van ons volledige mens zijn. Dat doet hij alleen maar hij toetst tegen de abstracties van de wet. Ja, dus met andere woorden, rechters toetsen op inhoudsniveau vanuit abstracties van de wet. Ja, terwijl daar eigenlijk het hele probleem niet zit, want dat zit in de emotie en die komt bij de rechter eigenlijk helemaal niet aan de orde. En dan heb je
Ja.
meteen een beetje de kern van mijn boek te pakken straks.
Ja, wat een mooi verhaal, een mooie insteek ook, zoals je dat doet. Ik vraag me dan ook af, hè, je zegt van nou, ze kijken, hè, dan wordt bij de rechter echt gewoon naar de letter van de wet gekeken. Is dat ook hoe je als advocaat wordt opgeleid? Dat eigenlijk vooral alleen maar dat stuk, hè, dat vooral gedoseerd wordt in plaats van ook dat psychologische stuk waar jij het over hebt, wat eigenlijk heel erg belangrijk is om juist mee te nemen hierin.
Je slaat voor de volle 100% van mij gaat Helen hier de spijker op de kop. Ja, op de universiteit krijg je dit niet. Hè? Op het moment dat jij de universiteitsbanken binnenkomt, dan word je zeg maar 6 jaar lang doodgegooid met allerlei arresten en wetboeken en noem maar op. Allemaal rechtsregels en abstracties en hoe je daarmee om moet gaan. Hè? Hoe je ja, eigenlijk gewoon. Hoe je de wet tot zijn uiterste abstracties moet oprekken, ja, om het voor iedereen op gelijke manier te kunnen uitleggen, is de achterliggende gedachte daarvan. En vanuit die uiterste abstracties van die wettelijke bepalingen moet jij dan gaan oordelen hoe het moet worden opgelost, waarbij er op elke rechtsvraag die je aan de rechter voorlegt een winnaar en een verliezer is. Nou, dat is wat je geleerd krijgt op de universiteit. Dat is wat je geleerd krijgt in de advocatenopleiding, in de rechtersopleiding. En dat is het belangrijkste deel. En natuurlijk, er zit altijd wel een stukje conflicthantering, conflictoplossing bij. Bijvoorbeeld mijn psychologische leermeester, die heb ik ook een linkje kunnen leggen met de rechterlijke macht. En ik weet dat hij daar ook bijvoorbeeld de opleiding tot rechters geeft hij emotieleer.
Ja,
Alleen
nou.
als je dat plaatst, hoeveel dat is, dan is dat een halve dag emotieleer in een totale rechtersopleiding die 3 jaar duurt volgens mij. Of tenminste twee
Ja.
of een jaar duurt wat nader gaat. Dus met
Ja.
andere woorden, er wordt, ik kan niet zeggen dat er geen aandacht aan besteed, maar het is zo minimaal dat het volstrekt onvoldoende is voor die rechters en advocaten om gewoon, Johan Cruijff zei, je ziet het pas als je het doorhebt, hè? Ze zien het dus niet wat je met die component kunt bereiken, omdat het van die onderdeel van die opleiding geen deel uitmaakt of onvoldoende deel uitmaakt. Ja, en daar nogmaals, hè, ik kom er weer een keertje op terug. Daar gaan mijn boek en platform Recht zonder Toga over. Ik wil dus ook bij die
Ja.
rechterlijke macht en die advocatuur naar binnen om mijn verhaal te vertellen. En dan hoef ik echt
Ja.
van helemaal niemand gelijk te krijgen. Nou, ik hoop alleen dat ik de levenskracht van mijn verhaal kan overbrengen en dat die rechters en advocaten dan bij zichzelf gaan denken: hey, wat die Vermeer in zijn boek Recht zonder Toga zegt, dat zou wel eens een kern van waarheid kunnen hebben. En misschien dat we dan met elkaar erin kunnen slagen om om toch eens een keer op een andere manier naar onze rechtsorde te gaan kijken, met name ook naar onze rechtspraak te gaan kijken, dan we eigenlijk op dit moment doen. En dat is de grote passie nog waar ik de komende jaren flink mee bezig wil zijn, naast mijn gewone advocatenpraktijk.
Ja, wat mooi. Ja, die passie en die gedrevenheid is ook wel goed te merken als je hierover praat. En wat ik me dan ook afvraag is, betekent dat dan in jouw praktijk dat als jij een cliënt hebt die in conflict is met zijn werkgever, dat een belangrijk deel van jouw werk er ook in zit om echt goed te luisteren naar jouw cliënt? En eigenlijk ook die emotionele kant om dat ook een beetje ruimte te geven, zodat hij zich bijvoorbeeld gehoord voelt. Want ik kan me best voorstellen, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Ik heb één keer meegemaakt dat mijn contract niet werd verlengd. Maar dat was aangekondigd, hè. Tijdelijke contracten worden allemaal niet verlengd vanwege bezuinigingen. Dus het was niet mijn eigen keus. En ik kan me nog heel goed herinneren, het was mijn allereerste baan. En ik vond het een vreselijke baan. En toch raakte het me diep dat het niet verlengd werd. Hè. Dat had zo'n emotionele impact. En pas achteraf denk ik van ja, het is goed dat dat gebeurd is. Maar het deed echt, ja, het deed iets met mijn gevoel van veiligheid en stabiliteit, zekerheid. Dus ik kan me zo voorstellen dat wanneer er ook nog een conflict speelt, dat dat er echt inhakt. En ik kan me ook indenken dat als zo'n cliënt dan bij jou terechtkomt, dat hij gewoon in alle staten is. En dat er gewoon heel veel emotie vrijkomt op het moment al dat ze met jou gaan praten hierover. Hoe ga jij daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat, ja, dat iemand ook soort van goed in de wedstrijd zit om samen met jou naar een oplossing te zoeken die voor beide partijen gewoon goed is?
Ja, in de allereerste plaats, Helen, hè, die werkgever met je eerste contract heeft gewoon enorm fout gemaakt. Die had gewoon moeten verlengen met jou en dan was hij misschien nu nog met je aan het samenwerken geweest. Dus vanuit die optiek, hè, je eigen waarde hoeft dat echt niet te beïnvloeden, is gewoon een
Nee.
fout van die werkgever geweest. Hè. Maar dat is heel lang geleden, dus daar gaan we het nu niet meer over hebben. Ja,
Precies.
naar de rest van je verhaal doorgepakt, Helen, is het eigenlijk heel makkelijk. Als je straks mijn boek openslaat, hè, rechts onder het ogen openslaat, dan kom je op een van de eerste pagina's mijn hartekreet tegen. Ja, die kom je ook al op de website van mijn kantoor tegen. Als je de emotie uit het conflict haalt, blijft er juridisch niet veel over. En dat is eigenlijk de hele kern waarmee ik mijn advocatenpraktijk voer. Ja, dus nogmaals, mijn psychologische leermeester heeft mij stap voor stap duidelijk gemaakt hoe dat moet. En ik heb nog heel veel meer gedaan op dat gebied om echt door te krijgen, tot in detail door te krijgen hoe ik daarmee om moet gaan. Maar dat is het kern van het hele verhaal, hè. Ik zei net, problemen zitten altijd in emotieconflicten en niet in de inhoud. Dus als je de emotie eruit haalt, ja, dan heb je juridisch niet zoveel met te bakkeleien. Hè? Want ja, die inhoud wordt gewoon weer overeens. Omdat je weer terugkeert naar cortexniveau en daar weer rustig je probleemoplossend gesprek kunt voeren wat dat gaat. En dus die emotie moet eruit. En kijk, ik vind arbeidsrecht zo leuk. Ik heb heel veel werkgeverscliënten, die zijn allemaal heel waardevol voor mij. Maar dat zijn natuurlijk best een beetje de meer zakelijke kant van het verhaal, hè. Dan, daar zit natuurlijk wat minder emotie. Vaak zitten er ook allerlei verschillende lagen tussen. Zeker bij grotere ondernemersklanten van mij, hè. Dan, hè, de directeur heeft een conflict, maar die laat er dan zo'n tweede man over of aan de afdeling HR over om het op te lossen. Weet je. Maar met name aan die werknemerskant, en daarom vind ik die ook eigenlijk het leukste, hè, en die benoemde jij net ook al, hè? Als jouw tijdelijke contract niet verlengen al tot dat emotionele gevoel leidt, hè, van geschonden eigenwaarde, dan kun je best voorstellen dat als iemand een lifetime employment heeft gehad, ja, en nog 2, 3 jaar voor zijn pensioen zit, en dan in één keer in zo'n conflict terechtkomt, ja, en een baas die tegen hem zegt van, joh, ik wil je er gewoon uit hebben, want het gaat niet meer, ja, dan kun je je voorstellen, Helen, dat natuurlijk nog veel ingrijpender is dan wanneer het net je eerste baan is geweest, zoals in jouw geval aan de orde was. Dus die mensen die komen inderdaad echt ontdaan binnen. Alleen, kijk, eigenlijk is het wat hier speelt is, hè, dan ga ik even naar de psychologische kant van mijn aanpak toe. Wat hier altijd speelt is natuurlijk de angst om je baan te verliezen. Ja? En angst betekent ook, ik ben bang dat ik iets kwijtraak. Hè? Dat is gewoon in taal uitgedrukt wat angst betekent. Hè? En deze mensen zijn dus gewoon bang, hè? Zitten dus in de emotie angst, ja? Dat ze hun baan kwijtraken. Ja, dus nou, dan even terug naar de kernbepaling. Als ik de emotie uit het conflict haal, blijft er dus niet zoveel over. Dan weet jij dat mijn hele aanpak met deze cliënt, die begint dus vanuit emotiemanagement. Elk gesprek begint weer vanuit emotiemanagement. Want wat doen zij? Angst die kan zich manifesteren in twee gedaantes, hè. Je kunt vluchten. Stel je wordt ergens bang voor, hè. Je vlucht, hè. Je komt in één keer een grote krokodil ergens midden op de weg tegen. Nou, dan is het wel handig als je in één keer vlucht. Maar als het een klein krokodilletje is en je ziet toevallig een hele grote stok liggen, dan denk je, nou, als ik ga vechten, dan win ik het misschien wel, hè, van die krokodil. Dan hoef ik niet te vluchten. Dus boosheid, ja, dan heb je dus nog de hoop dat je eruit komt. Hè. Dat is de betekenis van boosheid. Dus wat doen mensen? Die komen eigenlijk al zowel angstig bij mij binnen, maar vooral ook in de gedaante van boosheid. Hè. Van ik ga die werkgever al moorders leren. Hè. En hij heeft ook al drie van mijn collega's uitgepest en ik zal niet te vieren zijn. Hè. En dan zijn dat een beetje de verhalen waarmee ze binnenkomen. En natuurlijk ken ik dat langzamerhand allemaal wel een beetje. En zeker als het een oudere werknemers zijn, hè, die 55-plussers, 60-plussers, het eerste telefoongesprek af. Nou, weet je, ben je getrouwd of woon je samen? En als dan het antwoord ja is, wat bij de meeste van die mensen in die generatie het geval is, hè, denk nou, neem je partner maar mee, hè, want dit gaat echt een heel ander gesprek worden dan jij denkt. En het gaat over jullie gezamenlijke toekomst. Dus kom ook maar met de tweeën. Want ik ga een heleboel tegen jullie aanpraten, zo meteen in dat eerste gesprek. En dan kunnen jullie s'avonds lekker thuis op de bank nog eens een keer met z'n tweeën nagaan of die van meer, of dat nou een of ander gekkie is, die juridisch allemaal niet zo snapt. Of dat je denkt, nou, misschien is dat wel een goede route om mijn probleem op te lossen met behulp van het recht. Ja? Dus daar begint het dan mee, dat ik ze dan vaak met z'n tweeën laat komen. En zeker in die categorie. Dan begin ik ook meestal met de afdracht van, joh, weet je, als ik hier juridisch naar kijk, hè, dan zie ik ongeveer dat en dat en dat. En hou er rekening mee dat als ik dit moet gaan uitprocederen, ja, leg ik het even heel kort, vat ik het samen, hè, met die en die processtappen, hou er gewoon rekening mee. Dat zelfs als ik win, dat je misschien 10.000 euro kwijt bent, en als je verliest, nog meer. Plus, je zit een lange tijd in onzekerheid, frustratie, noem maar op. En als ik het op deze manier aanvlieg, als ik echt naar het probleem kijk, dus naar de emotie kijk die er tussen jullie beiden speelt, ja, dus niet de juridische kant, maar de emotionele kant, dan denk ik dat we, als we die kant op gaan, dat we via die en die en die weg, hè, dat maakt natuurlijk altijd concreet, dat we misschien wel eens een hele andere oplossing kunnen vinden. En dan ben ik ook wel heel streng voor mijn eigen cliënt. Een heel enkele keer, Helen, heb ik zelfs een cliënt die tegen mij zegt: Ed, jij bent toch mijn advocaat? Ja, ik ben jouw advocaat. Hè? Maar als ik jouw kant op ga, hè, dan heb je dus echt die levensgrote kans dat je helemaal niet goed uit gaat komen. Hè? En als ik het op mijn manier doe, denk ik dat het veel beter gaat. Nou, en zeker als we met z'n tweeën zijn, hè, maar ook cliënt alleen hoor, net zo goed. Hè, over het algemeen slaag ik er dan in het eerste gesprek altijd heel goed in om die emotie eruit te halen. In mijn boek omschrijf ik ook precies hoe ik dat doe. Ja, want de kernbepaling is namelijk eigenlijk altijd heel simpel, hè. Voor mij zijn de belangrijkste woorden van het juridische debat, dus niet van het juridische gevecht, maar het juridische debat, zijn: ik snap het. Op het moment dat jij met een levensgroot conflict met jouw werkgever bij mij komt en jij zit tegenover mij en ik kan jou laten snappen, bijvoorbeeld ook dat je er zelf onderdeel van uitmaakt van dat conflict, hè, waar mensen toch niet zo gek vaak naar kijken, en dat er misschien andere routes zijn, dan via de, als jij op een gegeven moment tegen mij kunt zeggen: ah, ik snap het, dan zie ik dat non-verbaal ook aan jou in datzelfde gesprek, daar let ik ook altijd op. Ja, dat ik bij mijn cliënten dat non-verbale zie, en dan zie ik jou gewoon aan de andere kant van de tafel tot rust komen, en dan denk je: ah, zit het zo in elkaar? Nou snap ik het, ja. Nou, en via ik snap het haal ik dus de emotie uit dat conflict bij mijn eigen cliënt. En dat zijn lang niet altijd makkelijke gesprekken, hoor. En soms ben ik er best wel een tijdje mee bezig als het echt ingrijpend is geweest. Maar daar begin ik altijd mee. Die emotie eruit halen bij mijn eigen cliënt en laten snappen waar het zit. Want met ik snap het kom je uit je onmacht terug. En het leuke is dat je ook nooit meer terug kunt naar die onmacht, want je snapt het. Ja. Nou, dan hebben we dus al een heel ander gesprek. Nou, dan breng ik mijn cliënten tot rust. En dan vervolgens spreek ik, dan krijgt elke cliënt, zeker die werknemers, krijgen van mij ook allemaal dezelfde huiswerkvraag mee. Ja? En dan zeg ik ook altijd: joh, er komt op een moment ga jij en ik weer afscheid nemen van elkaar. Ja, dan is de zaak klaar. Ja? En eigenlijk wil ik op dat moment dat er maar één ding gebeurt, hè, in ons afsluitende gesprek, dat je mij recht in de ogen kunt kijken en dat je tegen mij kunt zeggen: joh, Ed, het resultaat wat jij van mij bereikt hebt, daar kan ik weer veilig mee de toekomst in. Een hele dikke vette streep onder veilig, wat dat dan gaat. Je moet je weer veilig gaan voelen. Je gevoel van veiligheid, Helen, jij noemde dat zelf ook al net in jouw betoogje over jouw eerste baan. Ja, toen ging het om je eerste baan, maar je gevoel van veiligheid was geschonden. Dus met andere woorden, mijn oplossing is pas goed op het moment dat jij je gevoel van veiligheid weer hebt teruggevonden. En dat is wat ik moet zien te bereiken in de onderhandelingen met die werkgever. Dat moet het resultaat zijn. En dan, als we dan die afspraken netjes hebben vastgelegd, noem maar op, dan moet jij mij kunnen vertellen: Ed, Ik voel me weer veilig. Ik durf weer zonder zorgen de toekomst in. En tegen die 60-plussers zeg ik ook vaak van, weet je, dan moet je echt wel even heel serieus vanavond met z'n tweeën op de bank over na gaan denken. En daar nemen we ook echt even rustig de tijd voor. Want weet even, meestal maak ik het een beetje gekscherend op die manier van, op het moment dat jij me over 2 maanden, als we klaar zijn met elkaar, en je belt me 2 maanden later op van, Ed, vannacht zat ik midden in de nacht, zat ik rechtop in mijn bed. Wat heb ik nou toch gedaan? Dan weet ik dat ik als advocaat mijn werk niet goed gedaan heb. En weet je, dan snappen ze meestal ook hoe ik erin zit. En dan zie je dat ook gewoon landen bij mijn cliënten van, oh, wacht even. Hij is wel advocaat en dat juridisch is wel een belangrijk element. Maar het gaat er veel meer om dat we dus op deze manier oplossingen creëren. Door die emotie eruit te halen. En nogmaals, dat moet ik dus ook bij die werkgever doen. Hè? Dus mijn brieven, dat zijn eigenlijk nooit dreigbrieven van, u hebt het allemaal verkeerd gedaan. Hè? Sommatie, dit en schadevergoeding en dwangsom. Hè? Want als jij zo'n brief op je deurmat krijgt, dan denk je, ja, hou eens even. Ik ram wel eens even lekker terug, hè, waar we het net over hadden. Dus mijn brieven zeggen ook al van, nou, Helen is mijn cliënt. Dit is wat ik van haar meegekregen hebt, wat zij als een toch wel als een conflict situatie misschien zelfs ervaart. Hè? Staat u, dit is wat we ongeveer zouden willen bereiken. Staat u voor open om niet het juridische gesprek te voeren, maar het goede gesprek met elkaar te voeren, beste werkgever, om te kijken of we het op kunnen lossen. Nou, en op het moment dat je dus zo'n brief schrijft, krijgen we die werkgever ook weer een hele andere reactie terug. Hè? En dan bouw je dus eigenlijk de basis, hè? Zoals ik het al een paar keer heb gezegd in dit gesprek, hè? Om het recht niet te gebruiken als voor juridische geschilbeslechting. Waarbij de een gelijk krijgt en de een ongelijk, maar om het recht te hanteren om te komen tot juridische conflictoplossing.
Oké, dus als ik jou goed begrijp, dan is dat zeker een heel belangrijk onderdeel. Is natuurlijk die soort van emotie hantering of het omgaan met de emoties van jouw cliënt. Zeker ook in het begin, hè, want daar begint het vaak mee dat het een emotie is van nou ja, boosheid of verdriet of onmacht. En wat ik ook wel heel interessant vind, is dat je zegt van het gaat ook over je toekomst. Hè? Dat daar ook wel naar gekeken moet worden om iemand straks weer een veilig gevoel te geven. En ik weet van jou dat jij ook kijkt naar nou, wat zou je hierna willen? Hè? Wat zijn voor jou vervolgstappen als je straks goed uit elkaar bent gegaan, hopelijk met jouw werkgever? Wat zijn dan jouw vervolgstappen voor jouw carrière en je verdere loopbaan? Ik weet dat je mensen soms ook helpt om dan ook andere hulp in te schakelen als ze dat nodig hebben. Zo verwijs je ook wel eens naar mij en naar andere mensen die ook kunnen begeleiden in die vervolgstappen. Is dat ook met het oog op dat meegeven van dat stukje veilig voelen voor de toekomst?
Ja, dat heeft er zelfs van alles mee te maken. Kijk, als ik weer dat juridische gevecht voer via die rechter, Helen. Ja, de wet zegt dat als die op werkgeversinitiatief die arbeidsovereenkomst tot een einde moet komen, al dan niet via de kantonrechter, dan geldt daarvoor eigenlijk de wettelijke transitievergoeding. Ja, dat is een som geld en daar betaal je 50% belasting over. Dat is ongeveer 1/3 maandsalaris per gewerkt kalenderjaar. Dat is het dan, hè? En als de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft, dan kan de werknemer ook nog een billijke vergoeding vorderen. En omgekeerd kan dat trouwens ook. En die is nogal een beetje diffuus in het recht, hè? Dus gelden allerlei ingewikkelde criteria voor, die in elke zaak opnieuw worden uitgevochten. Maar buiten die twee vergoedingen valt er bij de rechter eigenlijk niks te halen. Transitievergoeding, nou, zit er bijna altijd wel in. En de billijke vergoeding, bijna nooit, want dat is een juridisch muizengaatje wat er gaat. Dus met andere woorden, dat zijn de enige smaken, ja, het aardbeienijsje en het vanilleijsje, zeg maar, die ik bij de rechtbank kan halen. Maar het lekkere mokkenijs of het pistacheijs en dat soort dingen meer, die smaken kent de rechter helemaal niet. Ja? Dus als ik gewoon dat niet die rechtsstrijd dus weer ga voeren, ja, maar gewoon dat overleg zoek, vanuit van die werkgever niet benaderen. U hebt het allemaal verkeerd gedaan, maar gewoon eens te zeggen, joh, er is gewoon een situatie gerezen die beide partijen niet fijn vinden. Ja. En zullen we het eens proberen op te lossen met elkaar? Ja, dus keurig net lief. Dan open je natuurlijk ook een veel breder scala aan mogelijkheden om mijn cliënten verder te helpen. Nou, dan kom ik onder meer bij jou terecht. Ik heb onder meer via BNI, maar ik ben ook gewoon daarbuiten gewoon een netwerker. Ik heb een enorm netwerk aan outplacementbureaus, opleidingsmensen, jou als ondernemerscoach, sportinstructeurs en noem maar op allemaal. Ik ga je gewoon een concreet voorbeeld geven. Vorig jaar had ik een mevrouw. Als cliënt eens kijken, door de 50 inmiddels al, geloof ik, als ik me goed herinner. Door de 50, 25 jaar ergens gewerkt en één keer van één moment op het andere. Van, nou, we zijn je eigenlijk zat, hè? Daar kwam het eigenlijk op neer. We willen afscheid van je nemen, noem maar op allemaal. Nou, dat was een enorme schok voor die mevrouw, hè? nogmaals vergelijken met jou, toen je je eerste baantje kwijtraakte, was het al een schok. En dit was natuurlijk
Ja.
vele malen erger. Het was ook nog een keer kostvinder, was gescheiden, noem maar op allemaal. Ja, en ja, dan komt je toekomst, die komt wel in één keer fors op het spel te staan. En toch, na het eerste gesprek, wanneer ik alle emoties eruit filterde bij haar, kwam eigenlijk, ik vat hem nu even de kern samen, kwam er eigenlijk uit van, ja, ik wil eigenlijk niet meer terug. Het kan ook eigenlijk niet meer. Hè? Dat is gewoon hoofd en hart op één lijn bij haar. Hè? Dat ging een paar weken overheen, zo'n week overheen. Ja? Maar goed uitgekristalliseerd, ik wil eigenlijk niet meer terug. Oké, prima. Dan gaan we dat dus ook niet meer proberen. Ja, want dan kom je in een onveilige omgeving opnieuw terecht. En ik wil juist dat je gaat kijken, wat heb ik nodig om weer veilig de toekomst in te kunnen gaan. Ja? Dus nou, gaan we het gesprek anders inkleden. Wat heb jij dus wel nodig als je niet meer teruggaat naar deze werkgever, in het kader van de ontslagregeling, om weer veilig die toekomst in te kunnen gaan? En dan ben ik natuurlijk gewoon keihard adviseur daarin, Helen. Want ik heb natuurlijk elke keer, hè, de meeste mensen maken de eerste keer mee, die hebben geen idee wat ze nodig hebben om verder die toekomst in te kunnen. Maar ik weet dat natuurlijk wel, want ik heb het 100.000 keer meegemaakt. Hè. En dan zeg je, ja, kijk, als jij er natuurlijk voor mij, hè, een redelijk goede vergoeding uit kunt halen, hè, dan, ja, weet je, ik heb eigenlijk altijd wel de droom gehad. Hè, dat zou me wel heel leuk lijken om ondernemer te worden. Om ondernemer te worden, dat is leuk. Ja. Heb je een ondernemersplan dan? Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Heb je klanten dan? Nee, dat heb ik eigenlijk ook niet. Oké, weet je, dan zie ik dat als advocaat even niet zozeer als een goed doorwrocht toekomstplan waarmee je gelijk de toekomst in kan, hè? Maar een veredelde hobby misschien op dit moment, hè? Maar je hebt er wel het een en ander gedaan. Maar ik kan ook niet zeggen dat je het niet moet doen, hè? Want misschien is het uiteindelijk wel je beste keuze. Stel nou dat ik tegen die werkgever kan zeggen van, joh, luister, je hebt toch ook wel het een en ander laten liggen jij, hè? Met betrekking tot mijn cliënten. Je hebt het allemaal niet goed gedaan, hè? En dan niet in die dreigende toon, maar ook gewoon heel nuchter zeggen, je had het ook op een andere manier kunnen aanpakken. Nou, dus
Ja.
betekent dat je hebt geen voldragen ontslaggrond. Hè? Als je bij de rechter terechtkomt, dan zou je het ook wel eens kunnen verliezen. Hè? Dat is dan een beetje het verhaal. Ja, maar als wij goede afspraken kunnen maken, wil mijn cliënt best afscheid nemen. Nou, dan zeg ik ook van, joh, ik heb een, zeg ik tegen mijn cliënten, ga eens met Helen bellen, want die is ondernemerscoach. En dan kunnen we misschien, als jij een klik hebt met Helen, hè, dan kunnen we misschien wel het traject van Helen, kunnen we onderdeel maken van de ontslagregeling. Ja, en als jouw werkgever dat goed vindt, of deels goed vindt, of dat deels betaalt, dan heb je daar een bruto netto voordeel van. Hè? Want dan betaalt die werkgever dat, terwijl als je normaal gesproken Helen inhuurt, is dat gewoon 100% uit je gezinspot. Ja? Plus, je ziet Helen, dan heb ik dus niet alleen over de transitievergoeding en de billijke vergoeding waar je 50% belasting over betaalt, hè? Maar ik bied iets concreets aan mijn cliënten aan, hè? Waardoor ze met een grotere kans op succes weer veilig de toekomst in kunnen, want ze gaan bij jou in een traject. Als jij
Ja.
na een aantal van jouw sessies vindt, van, nou, dat gaat hem echt niet worden, hè. Ondernemer worden, dat moet je echt niet doen. Dan kunnen mensen, dan snappen mensen dat ook weer, hè. Dan komt hij weer, ik snap het. Ja, ik moet
Ja.
geen ondernemer worden, ik moet iets anders gaan doen. Maar hebben ze het wel voor zichzelf verkend en kan het helpen aan het antwoord op de vraag, hoe ga ik zo meteen zonder deze werkgever weer verder de toekomst in?
Ja.
Op het moment dat iemand tegenover mij zit, en een enkele keer gebeurt dat, dan zeg je, joh, wat zou je nou het liefste doen op dit moment? Hè? En ik heb mensen gehad die echt hun partner naast zich hadden zaten zitten. Nou, je hebt bekend bijvoorbeeld het coachhuis, daar voer ik af en toe ook wel eens een enkel gesprek nog, of een week, een paar jaar geleden. Dat is een heel hoog gebouw. En daar voerde ik dat gesprek toevallig. En die zei tegen mij, joh, het liefst wat ik zou doen, hè, is nu gewoon met de lift naar boven toe gaan, op de bovenste verdieping raam openzetten en de andere kant naar buiten stappen. Nou, dan gaat er iets niet goed. Ja? Nou, en hoe komt het dan? Ja, door het arbeidsconflict. Hè? Zover kan het soms gaan, Ellen. Even heel kort door de bocht samengevat. En nou, ik heb met jou wat meer dingen nodig. Hè? Daar gaat ook Helen niet bij kunnen helpen. Een ondernemerscoach. Je hebt nog een paar stappen daarvoor te gaan. En dan zitten mensen vaak ook echt helemaal zo bij mij op de stoel. Hè? Echt helemaal totaal ineengedoken. Helemaal strak van de spanning door wat er gebeurd is. Ook kunnen geen kant meer op. Nou, daar heb ik bijvoorbeeld een paar psychologen in mijn netwerk zitten. Die dan met die mensen aan de slag kunnen gaan. Ik wil het snel, hè. Ik wil niet met die wachttijden te maken hebben. Zet in de werkgever, nou, betaal maar een coach, een psychologisch traject. Ja? Of betaal maar een traject op het gebied van NLP, dat mensen naar zichzelf kunnen gaan kijken. Hè? Of soms moet je, het is nog niet nodig geweest dat ik echt 113 belde, maar als het nodig is, doe je dat ook. Ja? Maar bijvoorbeeld ook, als jij dan zo op je stoel zit, en jij gaat zo solliciteren naar een nieuwe baan, ja, dan weet je ook, Helen, dan gaat niemand jou aannemen. Want die denkt, ja, wat zit er nou voor iemand tegen? Hey, je wordt geacht zo te zitten. Ja?
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik heb ook sportinstructeur, Rotterdamse jongen, Erasmus Universiteit niveau, maar die sport en leefstijl met elkaar combineert. Nou, ik heb bijvoorbeeld voor die ene cliënt waar ik het net over had, heb ik zo'n psycholoogstraject afgesproken. Ik heb sessie bij jou geweest volgens mij. Ze is bij de sportinstructeur geweest. Daar is ze binnen een half jaar weer helemaal en 10, 15 kilo kwijtgeraakt en weer helemaal fysiek op orde gekomen. Weet je, en dan zie je dus dat ik gewoon. Het is bij mij in mijn praktijk schering en inslag dat ik één of meerdere van dat soort trajecten afspreek. Nou, waardoor je dus fiscaal zowel er veel beter uitkomt, want je maakt het
Ja.
onderdeel van de ontslagregeling en je werkgever betaalt. En soms willen werkgevers niet alles betalen. Dan zeg ik, nou weet je, dan betaal je het wel, maar trekken we het af van de bruto transitievergoeding. Nou, dat is nog
Ja.
een bruto netto voordeel voor mijn cliënt. Nou, en zo kun je dus ongelooflijk veel dwarsverbanden leggen in de praktijk, die dus ver uitstijgen boven het niveau wat je bij de rechter kunt krijgen, want daar kun je alleen die transitievergoeding of die billijke vergoeding maar krijgen. En zo maak ik dus elke dag weer op een hele creatieve manier, vanuit de emotie en vanuit de conflict halen, een hele brede ontslagregeling waarvan alles in zit en waarvan ik maar één doel heb, dat als ik weer afscheid neem van mijn cliënt, dat die tegen mij kan zeggen, joh Ed, met dit pakket op zak durf ik weer gewoon veilig de toekomst in te gaan. Nou, dat moment heb ik mijn werk goed gedaan. En als ik
Ja.
bij een rechter ben geweest en ik heb daar €10.000 extra gekregen, waar die de 5.000 van naar de Belastingdienst moet afdragen, denk ik van ja, weet je, ik heb misschien juridisch wel gewonnen, maar eigenlijk zegt het me totaal niks. Het is een flutoplossing van hier tot Tokio. Daar komt het eigenlijk voor mij op neer.
Ja, wauw, wat een duidelijk verhaal, Ed. En ik had eerst had ik een vraag van wat is eigenlijk de meerwaarde van het inschakelen van een advocaat zoals jij in zo'n situatie? Maar dat is eigenlijk wel duidelijk door ook het hele verhaal wat je nu net verteld hebt. Want ik kan me zo voorstellen dat je natuurlijk het een en ander misschien wel zelf zou kunnen regelen met je werkgever. Maar als ik zie hoeveel mogelijkheden jij ziet, wat er allemaal kan en ook jouw specialisatie in die conflicthantering, dan is dat natuurlijk de meerwaarde van het inschakelen van hulp. Maar stel dat je een werknemer bent. Je hebt natuurlijk zoveel mensen voorbij zien komen en in wat voor situaties ze eigenlijk beland zijn. Zijn er dingen die jij mensen zou willen meegeven om waarmee ze misschien kunnen voorkomen dat ze in zo'n conflict situatie zitten? Zie jij dingen waarvan je denkt, ja, het is wel jammer dat het zo ver is gekomen en misschien had het al in een eerder stadium vanuit henzelf eigenlijk al gesust kunnen worden en dat dat eigenlijk helemaal niet zou spelen. Of misschien voor de werkgever. Heb je daar tips voor?
De allerbelangrijkste, Helen, en dan ga ik meteen door naar alles wat met onze moderne tijd te maken heeft. Hè. Blijf in hemelsnaam ver, ver, ver weg van AI. Ja, wat ik de laatste tijd in mijn praktijk tegenkom, zowel aan de werkgevers als aan de werknemerskant, dan komen ze bij mij en dan hebben ze met behulp van AI, ja, dus de Elon Musk dingetjes, hebben ze helemaal op rij gezet met allerlei prompts ingetikt en dan hebben ze helemaal doorgekregen hoe ze juridisch met het conflict moeten omgaan om dat te kunnen oplossen. Het is rampzalig dat AI, ja, want AI is een rekenmachine. Ja,
Ja.
AI heeft helemaal niks met emoties. Die kent ook helemaal geen emoties. Hij weet alleen vanuit rekenkundige getallen het emotionele gehalte van een vraagstuk mee te nemen. Dat is natuurlijk heel wat anders dan die emoties daadwerkelijk als mens beleven. Ja,
Ja.
dus het allereerste antwoord op jouw vraag is, hè, voor al jouw lezers die, of jouw luisteraars die op dit moment een conflict krijgen, blijf in hemelsnaam weg van AI. Ga daar absoluut niet kijken, want je roept de grootste rampen over jezelf af die je maar kunt bedenken. Want AI die gaat jou vertellen hoe je precies via al die abstracte juridische maatstaven je wederpartij zo goed mogelijk onder druk kunt zetten. Nou, als je mijn verhaal gehoord hebt, Helen, hè, dat is nou juist waar mijn praktijk helemaal niet over gaat. Ja, dus
Precies.
wegblijven bij AI is het allereerste. Twee is, de allerbelangrijkste ook, trek vroegtijdig aan de bel. Ja? Soms komen mensen pas na jaren conflicten komen ze bij mij. Dan zijn ze eigenlijk al compleet door het ijs gezakt. Dan zijn het die mensen die echt helemaal zo op mij. Ja, ik doe het een beetje overdreven, hè,
Ja.
maar echt bijna zo op mijn stoel zitten. Het zijn gewoon pianosnaren. Zo strak zijn ze gespannen, want ze ervaren al jarenlang die conflictsituatie. Dan zeg ik ook vaak tegen ze: kijk, als je nou een jaar of 2 jaar eerder bij me geweest was, ja, zeker halverwege zo'n traject, of aan het einde van het traject, snap je
Ja.
dan dat het voor mij veel makkelijker was geweest voor jou om het op te lossen dan wanneer je zo lang hebt gewacht, hè, en zo lang hebt gedold in je eigen brains,
Ja.
zeg maar, om het op te lossen wat niet gelukt is. Hè.
Ja.
Dus een hele belangrijke tip is, als je het gevoel hebt dat je in een conflict terechtkomt, trek dan bij me aan de bel. Ja, en ik denk dat jij het ook al weet, Helen. Daarom zijn mijn eerste oriënterende gesprekken, en daar neem ik ook echt altijd de tijd voor, zeker bij werknemers, want nogmaals, daar zit echt de emotionele lading nog veel minder toe dan bij werkgevers, neem ik echt de tijd voor. Mijn eerste gesprekken zijn altijd gratis. Ja, dus ook al zit ik een uur met je aan de telefoon, het is gewoon een oriënterend gesprek en ik breng hem je never nooit in rekening. En dan staat het netjes op de factuur bij mij dat het een OC is, een oriënterend gesprek. OG, oriënterend gesprek. En dan kan ik mijn cliënt ook gewoon een beetje op weg helpen met het eerste gesprek. Hè? En normaal zo, je hoort ook in mijn verhaal, vaak slaag ik er gewoon mijn aanpak in om dan de werkgever te laten betalen. Nou, dan neem ik het wel mee, dat 1 uur. Weet je, dat is natuurlijk logisch, hè? Want die heeft er ook voordeel van. Hè? Maar het eerste gesprek is altijd gratis, neem ik ook altijd de tijd voor om dit soort dingetjes gewoon te kunnen bespreken. En te kijken hoe ver zit je er al in. Hè? Dat mensen ook niet meteen bang hoeven zijn. Die advocaat die heb ik online en meteen de eerste 5 minuten heb ik alweer een dikke vette rekening. Nee, ik maak ook altijd pas. Je krijgt van mij ook altijd een richtinggevend advies, zoals ik dat noem in mijn arbeidsrechtpraktijk. En pas als ik je mijn richtinggevend advies heb gegeven, dat betekent zo, hè, ik heb nu de eerste keer best wel uitgebreid naar je geluisterd. Ik heb misschien een klein beetje studie gedaan in je zaakstukken. Zo kijk ik naar jouw zaak. Ik denk dat dat de oplossing moet zijn, dat we die richting op moeten. Ben je het daarmee eens? En mijn cliënt zegt ja, dan stel ik ook altijd de vraag: vind je het dan goed dat we nu met elkaar aan de slag gaan? En dan ga ik nu, vanaf nu echt studeren, gaan we de inhoud in. Vanaf nu is het betaalde tijd. En dan hebben mensen al best een beetje voortraject gehad en die hebben dan wel overwogen. En soms zeggen ze ook: nou, vind je goed, Ed, dat ik morgen terug ben? Zeg, natuurlijk prima. Al doe ik er een week over, maakt me helemaal niks uit. Ja? Weet je, je moet pas bij mij terechtkomen op het moment dat je denkt dat ik goede dingen voor je ga doen. Ja? En dan bellen ze me meestal, dat gaat eigenlijk al goed door Helen in de praktijk, weet je. En dan een dag later of een week later of soms gelijk al in het gesprek van Ed, prima, ik wil dat we het zo gaan doen, daar voel ik me goed bij. Hè? Dit heb ik echt de klik mee dat dit de goede richting is. Dan denk ik, oké, vind je het goed dat het vanaf nu betaalde tijd is? Nou, daar komt dan een bevestigend antwoord op. Nou, ze zeggen, nee, niet, ja, daar ga ik ook niet aan de slag. Ja, maar ze zeggen, oké, vanaf nu betaalde tijd. Oké, prima, dan ga ik nu aan de slag. En dan hebben we al een hele serie afspraken gemaakt, zeker ook met werknemers, hoe je dan ook nog een keer mijn tijdsinzet tot een minimum kunt beperken. Nogmaals, want dat is weer die financiële component waar ik het straks over had. Wat ik niet wil, is dat mensen kaal geplukt worden door mijn kosten. Tuurlijk, een advocaat kost geld, ik kost ook geld, jij kost ook geld. Ik moet ook mijn boterham kunnen verdienen wat dat dan gaat. Wel met, zeker bij werknemers, werkgevers ook hoor, maar zeker bij werknemers met zo laag mogelijke kosten, als het uit gezinsbudget moet komen. En weet je, en het leuke is, Ellen, daar is ook mijn hele praktijk op gebaseerd. Hè. Daar word ik ook echt nu nog continu door allerlei mensen die ik helemaal niet ken, word ik erover gebeld met vrouwen. Meneer Van Meer, zeggen ze dan nog even tegen mij op dat moment. Nou, meestal wordt dat gewoon snel Ed, hè, want ik moet belangrijke dingen voor ze doen. U heeft die en die toen en toen geholpen. En dan denk ik, ja, misschien wel 10 jaar geleden heeft hij geholpen. Ja, maar die had wel een hele goede indruk van u en dat had niet zoveel gekost en een goede oplossing. Nou, kom maar. Weet je, dus. Het feit dat, en ik hoor wel eens een advocaat, ja, Ed, maar als je dan zo ruimhartig die eerste gesprek gevoerd hebt, dan uiteindelijk leg je daar toch op toe. Nou, meestal kan ik het dus wel verhalen op die werkgever, dan neem ik het gewoon wel mee. Ja, dan ben ik ook gewoon, soms gewoon eerlijk en open in hoor. En twee is, op het moment dat je heel consequent je praktijk op die manier aanvliegt, dan zie je dus, en dat merk ik gewoon elke dag in mijn praktijk, dat mensen mij altijd wel weten te vinden via mond-op-mond reclame, wat dat dan gaat. Nou, bij die advocaat word je niet meteen kaal geplukt financieel. En kun je ook nog eens even rustig een vraag stellen. Bijvoorbeeld, veel van mijn cliënten, werknemers, de 5 minuutjes zet ik vaak op nul, hè, dat ze ook gewoon zich veilig voelen mij te bellen. Weet je, en dat betaalt zich altijd terug, omdat het mond-op-mond reclame wordt, dat gewoon doorgegeven. En mensen weten mij dan ook te vinden van, oh, wacht. Even. Je wordt niet meteen kaal geplukt en voor mij nogmaals is dit gewoon een businessmodel wat ik ontwikkeld heb en wat voor mij uitstekend werkt en waar ik echt geen boterham minder om eet, wat dat dan gaat. Dus ik kan er toch een praktijk mee opbouwen op die manier en toch ook tegelijkertijd die financiële component goed in de gaten houden.
Ja, ik denk dat dat voor heel veel luisteraars ook fijn is om dat te horen. Dat dat op deze manier ook kan als je bij een advocaat terechtkomt.
Ja.
Dus even samengevat, de tip voor mensen die in een conflict terechtkomen of daar net tegenaan hangen, is eigenlijk blijf weg van AI, dat is wat je zei. En als tweede, trek ook eerder aan de bel. Hè? Dus ga niet lijdzaam in je hoofd hiermee bezig zijn en in je eentje hiermee bezig zijn, maar schakel gewoon eerder hulp in, zodat dat ook eerder opgelost kan worden. Waarom ben je nu een tweede boek aan het schrijven? Want je hebt eerder een boek geschreven en nu ben je met je tweede boek bezig. Die is denk ik bijna klaar. Wil je daar eens iets over vertellen? Van wat brengt je ertoe om dit boek te schrijven en het platform op te richten waar je mee bezig bent?
Nou, eigenlijk dus gewoon aan de hele rechtsorde duidelijk maken dat wij eigenlijk op een heel andere manier met ons recht zouden moeten omgaan, omdat we dan veel betere resultaten bereiken. Net in het vorige deel van dit verhaal heb ik je ook precies verteld, hè, waar de verschillen zitten in oplossingen bij de rechter en wat ik voor mezelf kan bewerkstelligen. En daar gaat mijn boek dus over. Waarom kom ik per jaar 0 keer in de rechtszaal en waarom is dat vele malen efficiënter dan wanneer ik wel die rechtszaal inga? Nou, wat het over opleiding, dat dat eigenlijk niet terugkomt in de opleiding. Ik heb dus mijn leermeester gehad die mij de weg heeft gewezen van als je zo en zo naar het recht kijkt, niet vanuit wet en jurisprudentie, hè, maar uit hoofde van een aantal breed maatschappelijk gedragen psychologische theorieën, samengevat nu even, hè, dan kijk je op een hele andere manier naar die werkelijkheid. Dan kun je dus ook hele andere uitkomsten bereiken, nogmaals, die geen juridische geschilbeslechting meer zijn, maar die juridische conflictoplossing zijn. Nou, wij geven elk jaar een godsvermogen uit aan de politiek, hè, en die moeten wetten maken op alle onderwerpen. Waar we voordien oneenigheid met elkaar hadden, moeten we via de wet dan eigenlijk vrede laten heersen. Dat is toch een beetje de bedoeling van wetgeving. En wat zie je dan in de praktijk? Vervolgens is er een wet en dan gaan mensen die vechten elkaar over de wettelijke bepaling, de uitleg ervan, vechten ze elkaar de tent uit bij de rechter. Dan heb je dus geen vrede geschapen met behulp van de wet. Maar dan heb je alleen het wapenarsenaal maar veranderd. Hè? Dat is natuurlijk het punt. Dus als wij daar op een andere manier naar kunnen gaan kijken, naar die wet, conflict oplossend gericht, dan is dat beter. En ik heb dus, nogmaals, ik heb het geluk gehad dus met mijn leermeester, noem maar op, en dat ik ook als mens gewoon echt heel mensgericht ben en oplossingsgericht ben, creatief gericht ben, dat ik dus het gevoel ervoor had om dat echt te gaan verdisconteren in mijn advocatenpraktijk. En ik vind ook echt dat die hele rechtsorde eigenlijk die wij hebben, dat die op die manier moet worden omgevormd. Het gaat te ver om je dat nu helemaal uiteen te zetten, hoe dat precies in elkaar zit. Dan moet ik echt een college gaan voeren, geven nu, wat echt wel een uurtje of zo in beslag gaat nemen op zichzelf. Hè. Dan gaan we naar de oorsprong van onze rechtsstaat kijken, de filosofische theorieën die erachter liggen. Waarom? Waar komt nou dat juridische gevecht vandaan? Hoe zit dat filosofisch in elkaar? Hoe pakt die uit in de rechtspraktijk? Hoe kijken grote Nederlandse juristen ernaar? Hoe kijken filosofen ernaar? Weet je, dan kom je allemaal op dat soort vraagstukken. Dat gaat te ver voor dit college. Maar als je mijn boek leest en ook mijn platform straks raadpleegt, kom je dat dus allemaal wel tegen, waar het vandaan komt. Ja? Waarom dat ik vind dat we dus niet zozeer naar die geschilbeslechting toe moeten, maar naar die conflictoplossing. Eigenlijk leg ik mijn eigen praktijk, waarom ik werk zoals ik werk, ga ik straks proberen aan advocatuur en recht andere rechters duidelijk te maken in de hoop dat ik gelijkgestemden vind, zowel binnen rechterlijke macht als advocatuur, maar ook daarbuiten natuurlijk. Ja, dan hoop ik alleen maar dat mijn manier van rechtsdenken, ja, met die hele andere oplossingen dan via de rechter die je via de rechter kunt bereiken, dat die veel meer gemeengoed gaat worden. En begin dit jaar heb ik een Dinner for the Brain gehouden met een aantal mensen uit mijn juridische netwerk en uit mijn zakelijke netwerk. Bij Rob Smit, die ken je ook van L5. En bij Rob hebben we een Dinner for the Brain gehouden en die hebben mij ook bijvoorbeeld gezegd van Ed, dit is zo nieuw nog in deze rechtsorde waarin wij deel uitmaken. Het is ook zo afwijkend van datgene wat de norm is binnen onze rechtsstaat, hoe we met elkaar omgaan. Als je een campagne gaat bouwen, dat moet je niet doen, hè, want die is binnen no time weg, gaat je heel veel geld kosten. Bouw een beweging. Ja, dus wat ik aan het doen ben, en daarom heb ik mijn platform ook laten bouwen, naast mijn boek, wat ik via mijn platform ga proberen, is een beweging te bouwen. Ja, dan ga ik ook weer via BNI bijvoorbeeld, hè, ga ik ook weer actief in zijn straks. En mijn netwerk uitbouwen, probeer ik allerlei juristen in heel Nederland te vinden. En interviews te geven en noem maar op allemaal, in hun bladen te verschijnen. Van, hey, jongens, maar ga deel uitmaken van mijn beweging. Want ik vertel mijn verhaal nu vanuit het arbeidsrecht. Maar of dat ook in het huurrecht zo geldt of in het familierecht, ik denk het dan wel. Ik denk dat daar dezelfde principes die ik in arbeidsrecht toepas, dat die ook daar van toepassing kunnen zijn. Maar ik weet niet zeker. Ja, want ik doe geen huurrecht en ik doe geen andere rechtsgebieden, geen strafrecht en geen contractenrecht en noem maar op allemaal. Dus eigenlijk wil ik Helen met mijn platform, dat ik allerlei medestanders vind die denken, oh, dat is best wel een hele sympathieke manier waarop Ed naar het functioneren van onze rechtsorde kijkt. Daar wil ik aan bijdragen. En vanuit de beweging wil ik dus heel veel gelijkgestemde juristen zien te vinden die mij gaan helpen, ja, om onze rechtsorde echt een boost te gaan geven. Hè? Dat we van procedurele rechtvaardigheid vanuit onze huidige rechtsorde, dat we echt naar individuele rechtvaardigheid gaan voor iedereen die van onze rechtsorde deel uitmaakt. Dat is de grote achterliggende droom die erachter ligt. Ja, en dat is wat ik dus, waar ik dus een beweging, niet alleen met juristen hoor, maar ook filosofen of iedereen die denkt van, oh, daar kan ik een mooie bijdrage in leveren. Dan zeg ik, ga naar mijn platformen, word lid van mijn beweging. Ja, er zit ook een forumpagina in waarin we met elkaar van gedachten gaan wisselen over mijn gedachtegoed van rechts zonder toga. Ja, maar er zit bijvoorbeeld ook een pagina in. Daar hoop ik allerlei andere oplossingsgerichte advocaten te verzamelen. Ja, en dat een verzamelplaats te maken voor rechtszoekende en relatiegerichte advocaten, zoals ik ze maar noem. Ja, dat ze elkaar ook kunnen vinden. En dat iemand, als jij een advocaat zoekt, die denkt, ja, maar ik wil niet zo'n vechtjas die me 20.000 euro kost en die alleen maar in de rechtszaal aan het vechten is en me dan na 20.000 euro vertelt dat ik verloren heb. Nee, ik wil een advocaat die het oplost voor me. Nou, dan kun je via mijn platform, hè, via de community, zoals ik hem noem, kun je dan, probeer ik daar heel veel advocaten op te krijgen die mijn gedachtegoed ondersteunen, die net zo oplossingsgericht zijn als ik vanuit allerlei verschillende rechtsgebieden en waar rechtszoekenden dus uiteindelijk straks de advocaat van hun voor kunnen vinden, waarmee ze de grootst mogelijke kans hebben dat hij op mijn manier naar het recht kijkt en niet vanuit die vechtmodus. Ja, de rechtsstaat is vechtstaat, dat kom je ook in mijn boek tegen. Niet vanuit die vechtmodus die vele andere advocaten wel hanteren. Dus dat zijn kort samengevat. Waar mijn platform en dus ook mijn boek over gaat in. In mijn boek spel ik wel helemaal tot in detail uit op al die onderwerpen. Lees je waarom ik vind wat ik vind. Inclusief uitgewerkte voorbeelden. Waarom echt onze huidige rechtsorde, onze huidige rechtspraak, wat mij gaat, onvoldoende functioneert. Echt onvoldoende functioneert wat er gaat. En dus ook hoe je het beter kan doen. Ja, daar zit eigenlijk gewoon mijn droom en passie, Helen, om daar de laatste aantallen jaren van mijn carrière, waarvan ik hoop dat die nog heel lang meegaat trouwens. Ja, maar om mijn verhaal te gaan vertellen en samen met vele anderen straks eens te kijken van kunnen we onze rechtsstaat nou gewoon beter laten functioneren dan die op dit moment doet. Dat is mijn achterliggende passie en droom. En daar probeer ik met dit project Recht zonder toga invulling aan te geven.
Een prachtige droom en een mooie missie. Wanneer kunnen we je boek
Leuk,
verwachten
hè?
in je platform? Ja, zeker.
Als het goed is, word ik vandaag nog gebeld door een instantie. En dat gaat nog even over een auteursrechtelijk dingetje. Daar moet ik nog even instemmingen voor krijgen. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van in mijn boek van de Discovery Insights. En daar moet ik even, daar krijg ik vandaag waarschijnlijk nog de kleur, hè, rood, geel, blauw, groen persoonlijkheidstype. Want ook die persoonlijkheidstype is heel erg bepalend voor de manier waarop je naar het recht kijkt. Nou, daar heb ik nog een auteursrechtelijk dingetje mee te doen. Als ik dat vandaag kan afwikkelen, dan of niet, dan moet ik het nog een beetje herschrijven in mijn boek. Hè, want ja, ik heb geen in een auteursrechtelijke claims aan mijn broek, hè, als ik het niet goed voor elkaar krijg. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Maar ik durf er eigenlijk zeker van te zijn dat misschien al voor het einde van de maand, of in ieder geval eerste helft volgende maand, december, dan gaat mijn boek naar de drukker. Het ligt wel bij een netwerkpartner van mij, die heeft het al helemaal in de opmaak gezet. Je hoeft alleen maar op de knop te drukken, dan gaat het naar de drukker toe. Dus daar zit ik heel dichtbij. Mijn platform Recht zonder toga, die is gebouwd door de eigenaren van uitvaartplatform.nl. En uitvaartplatform.nl, dat zijn Jeroen en Amisha. Dat is een echtpaar. Hele leuke mensen trouwens. En die hebben dus eigenlijk in de afgelopen jaren, die zaten in Capelle naast mijn kantoor, daar had een hele goede klik mee. En die hebben eigenlijk in de afgelopen jaren, met Google op uitvaartplatform.nl, die hebben de hele uitvaartwereld een enorme boost gegeven. Ja, dus is vanaf de zwarte pakken met het kopje koffie en het plakje cake, hebben zij bijvoorbeeld een site gemaakt met super deluxe champagne dingen, met filmpjes, hoe je via een prachtig jacht de as uit kunt strooien van je dierbaar. Je kunt het gek niet bedenken, staat ook. Mooi magazine hebben ze ontwikkeld. Ze werken ook al met de Rijksoverheid samen. En zij hebben dus ook mijn platform Recht zonder togen voor mij gebouwd. En ik heb ook gezegd, ik wil een soort analoog platform wat jullie in de uitvaartwereld hebben gebouwd, wil ik in de juridische wereld realiseren. Nou, Jeroen en de missie zijn nu even met vakantie. En die zijn begin december weer terug. En dan gaan we de laatste pagina's, eigenlijk is alles textueel op orde. Dan gaan we de laatste pagina's nog even de laatste veranderingen doorvoeren. En dan denk ik dat half december ook mijn platform helemaal gereed is. En zoals je weet zijn mijn echtgenoot en ik net naar Zeeland verhuisd. Hè. Dus we hebben afgesproken, we gaan nu nog even tot het einde van het jaar de winterslaap in. Dat we het even rustig aandoen. Dus dat betekent eigenlijk kort en goed, Helen, dat ik vanaf begin 2026, januari, misschien februari, maar eigenlijk vanaf januari, wil ik dus eigenlijk mijn ondernemersplan gaan uitrollen. Dan heb ik mijn platform gereed, mijn boek komt uit. En dan ga ik mijn ondernemersplan uitrollen om dit echt in de markt te zetten. En dus te kijken ja, of mensen mijn gedachtegoed ook willen dragen en mede willen gaan uitvoeren.
Ja, wat supermooi. Mooie vooruitzichten. En al op hele korte termijn is het zover. Wat even tot slot, hè, als je nou 10 jaar verder zou zijn, straks, wat hoop je dan dat er veranderd is in het recht in Nederland?
Oh, daar kan ik, ook daar kan ik een heel erg duidelijk antwoord op geven aan jou. Ja, als je hoofdstuk 5 straks van mijn boek leest, dan staat er over de rechtsstrijd. Hè? Daar heb ik het over gehad. Hè? Daar staat ook, de titel is De rechtsstrijd, een collectieve blinde vlek in de menselijke psyche. Ja, dat is de titel van hoofdstuk 5. En daar komt dus eigenlijk alles bij elkaar waarom ik vind dat onze huidige rechtsorde onvoldoende functioneert, ja, om tot een echt rechtvaardige samenleving te komen. Ja? Dus dat betekent ook, en daar gaat ook mijn platform eigenlijk over, alles wat je daar als rode draad in tegenkomt, waar ik ook mijn beweging mee op wil bouwen, hè, van die gelijkgestemden, is waar wij afscheid moeten van nemen. Dat moeten we echt doen. En in mijn boek en platform lees je waarom we dat moeten doen. We moeten algeheel en definitief afscheid nemen van het fenomeen rechtsstrijd in onze rechtsorde. Want daar gaat het dus mis. En ik heb je eigenlijk ook in dit verhaal uitgelegd waarom het misgaat. Namelijk, je bent aan het vechten waar dat compleet inadequaat gedrag is. Hè? Want je gaat over de inhoud vechten terwijl je conflict in emotie zit. Dat heb ik al toegelicht in dit gesprek. Hè? Dus wij moeten echt maatschappelijk volledig af van het fenomeen rechtsstrijd. En pas als we dat bereikt hebben, hè, en dat probeer ik, hè, dat is veel te ingewikkeld voor mij alleen, hè, daar heb ik echt al die gelijkgestemden in mijn beweging voor nodig om dat samen mee te gaan oprichten en te gaan uitwerken, te gaan uitdenken de komende jaren. Hè, dus daar wil ik naartoe. En dat betekent, hè, concreet antwoord op jouw vraag is dus ook weer heel duidelijk. Wat wil jij als je 10 jaar verder kijkt? Heel simpel, eigenlijk zou ik het liefst willen dat wij als rechtsorde het fenomeen rechtsstrijd algeheel en definitief ten grave hebben gedragen. Als ik dat bereik, als ik met pensioen ga, dan ga ik op een hele plezierige manier met pensioen straks.
Heerlijk, wat een goed vooruitzicht. En als dat dus niet meer is, geen rechtsstrijd meer, waar is dan veel meer ruimte voor gekomen?
Communicatie. Dus niet vanuit het limbisch stelsel gaan vechten bij de rechter over een inhoudelijke aanspraak, terwijl je conflict eigenlijk in de emotie, dus in de relatie met met je wederpartij ligt. Hè? Maar dat we in al die conflicten die er nu zijn, dat we de emotie eruit halen, dan komt die weer. Als je de emotie uit het conflict haalt, blijft juridisch niet veel over. Dus we halen in conflicten, ook met behulp van advocaten en met behulp van rechters, gaan we eerst de emotie eruit halen. Op dat moment zitten we niet meer in ons limbisch stelsel, maar kunnen we weer terug afdalen naar onze cortex, nou, waar dus het probleemoplossend vermogen van de mens zit. En dan slagen wij er gewoon dus in niet door te procederen, dus niet door juridisch te vechten, ja, maar door te communiceren. Communiceren in plaats van procederen, zoals ik het ook in mijn boek noem, lossen wij al onze conflicten op. Waardoor we dus niet meer met bebloede kop tegenover elkaar in de rechtsstaat komen te staan. Maar op de manier die ik jou in dit gesprek heb aangegeven, dat we op cortexniveau blijven. Hoe ingewikkeld ons probleem ook is, als we er rustig over blijven praten, lossen we het altijd op. Of we zoeken een passend alternatief, wat voor alle twee goed is. En dan kunnen iedereen weer veilig en ongestoord verder met zijn eigen toekomst.
Supermooi. Ik kan me zo voorstellen dat je heel veel medestanders gaat vinden achter jouw visie en die zich misschien aansluiten op jouw platform en ook graag jouw boek zullen lezen om hier meer over te weten te komen en te kijken wat ze daarin zelf ook zouden kunnen bijdragen. Ik dank je wel, Ed. Ik wens je heel veel succes met alles wat je doet natuurlijk. Dank je wel voor dit gesprek. En ja, kom gerust nog eens een keer terug, hè. Als dat allemaal al een tijd in werking is en je ziet wat dat allemaal voor effect heeft, dan ben je ook weer van harte welkom om daar weer over te komen vertellen als je dat leuk vindt.
Ja, en wat mij gaat, hè, heel leuk natuurlijk, want wat er ook gebeurt, hè, als het een succes wordt, mijn project, dan is de allereerste podcast die ik erover gegeven heb, is deze met jou samen.
Oh, dat is leuk. Kijk, dat vind ik een hele leuke, goed idee. Dankjewel, Ed. En nou, wij spreken elkaar nog, maar hartstikke veel succes. En nou, geniet ook van de rusttijd aan het einde van dit jaar. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En nou, deel deze podcastaflevering met degene waarvan je denkt, die heeft hier ook wat aan. Dit is een waardevol gesprek, ook voor anderen. En tot een volgende keer.